vanuit welke bril kijk je nu naar het gedrag van het kind? Dus kijk je daadwerkelijk naar wat het kind doet en vind je dat afwijkend ten opzichte van de afspraken? Of zie je welke ondersteuningsvraag zit er bij dit kind nog voorafgaand aan dat gedrag wat hij nu laat zien?
Ja.
En wat zouden we daarin kunnen ontwikkelen met elkaar?
Welkom bij Generatie Veerkracht, de podcast over jeugdpsychologie, zorg en onderwijs. Wat als een leerling heel veel heeft meegemaakt? Kan je dan nog wel tot leren komen? En wat als dat niet lukt? Daarover gaan we vandaag in gesprek met twee voortrekkers in een van de belangrijkste ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Martijn van Kordelaar en Carlijn de Groot. Martijn is regiodirecteur onderwijs Zuid-Holland bij IUP en nauw betrokken bij het vormgeven van traumasensitief onderwijs. Carlijn is regiebehandelaar en gedragswetenschapper en werkt in het projectteam traumasensitief onderwijs. Samen onderzoeken we wat er nodig is om onderwijs niet alleen leerzaam te maken, maar ook veilig, voorspelbaar en verbindend voor kinderen die opgroeien met ingrijpende ervaringen. Deze podcast gaat over uitdagingen en veerkracht. Leuk dat jullie er zijn trouwens.
Dankjewel. Leuk.
Dankjewel.
Als jullie kijken naar jullie eigen werk, wat is dan jullie kracht eigenlijk?
Ik denk om hetgeen wat heel veel collega's al doen op basis van intuïtie, om daar meer woorden aan te geven en de koppeling te maken met traumasensitief onderwijs.
Mooi. En jij, Martijn?
Ja, ik denk dat mijn kracht ligt in het tevreden zijn met kleine dingen.
Wow.
Tevreden zijn met kleine stapjes die je als bouwsteentjes zou kunnen zien. En dat je die, als je die gedisciplineerd maar blijft opstapelen, dan kom je vanzelf ergens. En ik denk dat dat ook het raakvlak is met TSO.
Ja, mooi. Maar ik denk kleine stapjes, maar mogen we ook groot denken in de zorg?
Ik denk dat je altijd groot moet denken, maar de stapjes ernaartoe beginnen soms, vooral met onze doelgroep, met kleine stapjes.
Ja, mooi. Hey, en we gaan het vandaag hebben over traumasensitief onderwijs. Afkorting is TSO. Ik hoor het steeds meer in de zorg en in het onderwijs. Kunnen jullie me uitleggen wat betekent TSO eigenlijk, traumasensitief onderwijs?
Traumasensitief onderwijs is vooral een manier van kijken. En ik denk dat de belangrijkste shifting zit in waar voorheen vooral gekeken werd, wat is er aan de hand? Of wat gebeurt er? Naar wat heeft iemand meegemaakt waardoor dat gedrag zichtbaar is. En traumasensitief onderwijs heeft als doel om de veerkracht toe te laten nemen. Door veel meer stabiliteit en veiligheid en vertrouwen neer te zetten voor een kind.
Ja, voor mij is het een manier die je dagdagelijks kan toepassen. Die eigenlijk geen grote veranderingen vraagt. Maar in taalgebruik, in houding, in je fysieke houding, in de dingen die je uitzendt, kun je al heel traumasensitief werken. Waardoor het eigenlijk heel makkelijk toe te passen is.
Ja, want er is steeds meer aandacht voor. Meer aandacht dan vroeger eigenlijk. Wat maakte dat er eigenlijk wat meer aandacht is voor traumasensitief werken?
Ik denk dat er in het verleden gedrag wat we eigenlijk niet zo goed konden plaatsen, dat aangepakt werd via een repressieve manier. En zelf heb ik lang in de jeugdgevangenis gewerkt. Een meer repressief regime kun je je bijna niet voorstellen.
Mm-hmm.
En ik heb daar ook meegemaakt.
Veel straffen, veel controleren.
Veel controleren, veel straffen. Straffen en belonen misschien ook wel. Repressief klimaat met deuren op slot, camera's. En toch zorgde dat er niet voor dat het gedrag zich niet openbaarde. En wat je ziet binnen een machtssituatie, want dat is eigenlijk een repressieve cultuur, is dat die macht steeds verder opschuift naar degene die de macht hebben. En dus ook steeds sneller die macht gaan inzetten. Waardoor je uiteindelijk, bij wijze van spreken, omdat een kind rustig in een lokaal zit, maar niet het lokaal wil verlaten, omdat hij iets gezegd heeft, zo'n kind uiteindelijk naar de isoleercel gebracht wordt.
Ja.
En de volgende dag moet je eigenlijk weer met datzelfde kind, want die zit nog steeds in de jeugdgevangenis, moet je weer werken. Dus wat vraag je dan eigenlijk van zo'n kind als je hem eerst in een isoleercel zet, omdat hij eventjes niet wilde luisteren,
ja,
of de instructie niet wilde opvolgen, terwijl die geen bedreiging was voor wat of wie dan ook. En de volgende dag zeg je eigenlijk weer, nu wil ik weer dat je me vertrouwt en dat we de werkrelatie gaan opbouwen.
Ja, ik moet meteen ook denken aan, je hoort ook weer geluiden in de samenleving van harder straffen en we moeten juist straffen, terwijl vaak is straffen niet de oplossing. Zeg maar, vaak hebben mensen die een overtreding begaan, juist iets meegemaakt waardoor ze dat begaan.
Ja, je moet het denk ik per casus bekijken. Maar TSO betekent niet dat je nergens consequenties aan mag verbinden.
Mm.
En betekent ook niet dat je bepaald gedrag moet accepteren. Maar wat je wel kan proberen te doen, is bepaald gedrag proberen te voorkomen.
En hoe doe je dat?
Dat kan je bijvoorbeeld doen door taalgebruik.
Ja.
Kinderen die een traumasensitieve aanpak, die goed werken op een traumasensitieve aanpak, hebben vaak een hoop meegemaakt in hun leven. En daar zitten ook vaak triggers bij die kinderen. En als je ervoor zorgt dat je die triggers niet aanzet, dan blijven ze eigenlijk in een meer normale staat, waardoor ze open blijven staan om te leren. En in dat openstaan om te leren kunnen ze weer nieuwe verbindingen aanleggen. Daar kan misschien Carlijn iets over vertellen. Die is de specialist daarin. En zolang je blijft leren, blijf je stapjes maken. Dat zijn de stapjes die ik ook net bedoelde. Als je die als bouwblokjes steeds weet op te bouwen, dan kun je echt nieuw gedrag bij leerlingen aanleren.
En je had het over triggers. Aan wat voor triggers moet ik dan denken? Waar kunnen leerlingen bijvoorbeeld snel op aangaan?
Nou, dat kan al door bijvoorbeeld een manier van aanspreken zijn. Mm-hmm. Die hun herinnert aan bijvoorbeeld hoe hun vader of een opa of een moeder hun aangesproken heeft. Mm-hmm. Kan een bepaalde gelaatsuitdrukking zijn, waarin je een afwijzende gelaatsuitdrukking hebt, die ze misschien ook al in hun jeugd hebben gevoeld vanuit hun ouders.
Ja.
En dat zouden bijvoorbeeld triggers kunnen zijn waarop ze zichzelf verliezen.
Dus als ze al verkeerd worden aangekeken door iemand, kunnen ze al getriggerd worden bijna?
Ja, ja.
En als we nog even kijken naar de soort leerlingen die we op deze scholen zien, waar traumasensitief onderwijs wordt gegeven. Kunnen jullie me een soort van schets geven wat voor leerlingen jullie zien?
Ik denk dat het leerlingen zijn die gedrag laten zien wat door andere scholen, reguliere scholen, de samenleving misschien wel als moeilijk omschreven wordt. Dat kan zich externaliserend uiten, dus veel naar buiten getoond mm-hmm. door middel van fysieke of verbale agressie.
Ja.
Of meer internaliserend, dat kan ook. En ik wilde nog even teruggrijpen op iets wat jij zei, Martijn. Het ging over die triggers, hè, en die ingrijpende gebeurtenissen. En ik denk dat dat er ook onder ligt. Dat er veel meer gekeken is naar de prevalentie, hoeveel dat voorkomt. En dat we weten dat de doelgroep die wij in huis hebben binnen het speciaal onderwijs bijna allemaal een ingrijpende jeugdervaring hebben meegemaakt. Sommigen zelfs vier of meer. Ja. Waarvan we weten dat ook heel veel effect heeft op hoe de hersenen ontwikkeld zijn.
Mm-hmm. En ik hoor jou zeggen ingrijpende levensgebeurtenissen. En niet per se de hele tijd trauma zeggen. Wat is daar een belangrijk verschil tussen?
Ja, ingrijpende gebeurtenissen, jeugdervaringen, daar weten we van dat het heel veel impact heeft op die hersenontwikkelingen, wat ik net zei. Over trauma kan je spreken als daar onderzoek naar is gedaan en dus dat gediagnosticeerd is.
Ja.
Dat betekent niet dat we dat bij alle leerlingen dat gebeurd is. Mm-hmm. Dus daarom spreken we ook van ingrijpende jeugdervaringen. En daarvan, die hoeven niet aan het criterium van trauma te voldoen volgens de klassificatiemethode. Maar zijn wel heel impactvol.
Ja.
Staart onderscheid.
Ja. Hey, en stel je voor, hè, iemand loopt een traumasensitieve school binnen. Wat zou je kunnen zien? Wat zou je kunnen merken?
Ja, ik denk vooral de manier waarop het contact wordt vormgegeven. Dus Martijn noemde net al een paar dingen. Hè? Stemgeluid, de woorden die je gebruikt. Ik denk dat je het heel erg kan samenvatten in het zien van iemand. Echt zien wat er speelt, hoe die erbij staat qua emotie. Dus heel praktisch gezegd, iemand die bij de deur staat, de kinderen welkom heet, kijkt hoe de spanning erbij staat. Maar ook een rustig ingericht klaslokaal, rustige kleuren. Een ruimte in de klas waar een kind zich even kan terugtrekken als dat nodig is. Om weer even tot rust te komen.
Ja,
ik denk ook een docententeam of een team van medewerkers wat accepteert dat ieder kind op een andere manier omgaat met zijn ingrijpende gebeurtenis of met zijn triggers.
Mm-hmm.
En voor het ene kind kan dat betekenen dat hij even moet afblazen. Het andere kind kan betekenen dat hij even 10 minuten stilte wil. Dus dat er ruimte in de school is om de leerling eventjes zijn eigen pad te laten lopen. Het gaat denk ik ook over hoe spreken we met elkaar over leerlingen. Dus als een leerling iets doet, dan zou je kunnen zeggen, dit is de derde keer dat hij het doet. We hebben het nu al 2 keer gezegd, hij doet het nu weer. Of je kan zeggen, wat ik een mooi voorbeeld vind vanuit een van mijn scholen, kijk eens hoe moeilijk deze leerling het heeft. En wat zouden wij kunnen doen om die leerling te helpen?
Je draait het om bijna.
Je draait het om. Je ziet allebei hetzelfde gedrag, maar je geeft er een andere connotatie aan, waardoor je eigenlijk in de actiestand komt. Terwijl in de eerste situatie, we hebben het een paar keer gezegd, hij doet het nu weer, ga je eigenlijk al naar de repressieve kant. En kijk je niet meer verder wat er nou precies aan de hand is.
Dus je zegt taal, en daarin is een belangrijke factor. Hoe je taal inzet.
Hoe je taal inzet, ook de taal die je met elkaar afspreekt. We zeggen ook wel eens, vanuit welke bril kijk je nu naar het gedrag van het kind? Dus kijk je daadwerkelijk naar wat het kind doet en vind je dat afwijkend ten opzichte van de afspraken? Of zie je, welke ondersteuningsvraag zit er bij dit kind nog voorafgaand aan dat gedrag wat hij nu laat zien?
Ja.
En wat zouden we daarin kunnen ontwikkelen met elkaar?
En lukt dat? Want we vragen met zo'n TSO-aanpak, vragen we best veel van een docententeam bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat het ook niet een lukt het wel of lukt het niet. Maar dat het veel meer een proces is. Een manier van werken. Het werd onlangs, zei iemand heel mooi, dat het niet een methodiek is, maar meer een mindset. Mm-hmm. Dus als je met die mindset aan de slag gaat, tuurlijk gebeurt het wel eens dat dit niet gebeurt. Dus dat er niet traumasensitief gereageerd wordt. Maar wat we hopen is dat je uiteindelijk een klimaat met z'n allen creëert, waarbinnen je daarop ook weer kan reflecteren van, hey, maar hoe zat ik er eigenlijk in? Of wat deed het met mij? Of welke overtuigingen ging er bij mij aan, waardoor ik zo gehandeld heb? En dat je daar weer op gaat reflecteren en dat aanpast. Dus nee, het lukt zeker niet altijd.
Ja,
nee. Maar als je grondhouding is, ik werk hier omdat ik het gedrag van kinderen wil beïnvloeden. Ik wil ze de tools meegeven om goed door dit leven te komen. Dan lukt dat alleen maar als je ze onder je vleugels hebt. Als je ze wegstuurt, heb je ze niet meer onder je vleugels. Al die tijd dat ze niet in je klas zitten, kun je niet het kind helpen om een volgende stap te maken. Ik heb er zelf nog wel een voorbeeld voor. Ik ben een tijd schooldirecteur geweest. En eigenlijk kreeg ik steeds dezelfde leerling in mijn kantoor, omdat hij weer iets geflikt had. Maar die kinderen zijn op een gegeven moment ook wars van autoriteit, wars van weer aangesproken worden. Dus je ziet eigenlijk al dat ze uitzoomen op het moment dat ze het gesprek met je moeten aangaan. Dat is niet een grond waarop je elkaar kan bereiken, want die relatie is belangrijk om tot leren te komen. Dus stel dat je als mentor zo'n correctiegesprek wil doen, dan zou je hem ook anders kunnen aanvliegen. Je zou ook kunnen zeggen, oké, ik heb het kernkwadrantenspel. Ik krijg die leerling tegenover me en ik ga het gewoon eens hebben over wat hij vindt dat hij goed doet.
Mm-hmm.
En je kan hem zelf ook kaartjes toebedelen van wat jij vindt dat hij goed doet. Dan kan die leerling misschien ook aangeven waar hij nog in te leren heeft. Dan kan jij misschien aangeven waar hij nog op te leren heeft. En daar zit ook een wederkerigheid in. Je moet dat kind dat ook over jou laten zeggen, zodat je dat vertrouwen ook bouwt met elkaar. Dan zet je het denken aan. Je zet de relatie aan en je hebt het niet meer precies per se over wat er op dat moment gebeurd is. Daar kan je het gesprek altijd nog mee afsluiten als dat nodig is.
Mm-hmm.
En juist als je daarmee die relatie bouwt, zullen ze eerder van je aannemen dat ze het ook op een andere manier kunnen oplossen.
Dus eigenlijk een positieve, meer positieve benadering van wat wel ook lukt.
Ja.
Want ik zie ook veel docenten die zijn al overvraagd. Die staan al de hele dag voor een klas met kinderen met oneindig veel in hun koffer wat ze meenemen elke dag. Ja, ze zijn ook moe. En dan, ik werk zelf op een speciaal onderwijs. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb helemaal geen. Er moeten represailles komen waar jij het al eigenlijk over had. In het begin van, op een gegeven moment is de maat vol. En dan moeten we wel misschien iemand verwijderen.
Ja.
En waar wij dan juist als met een zorgblik zeggen van, ja, maar we moeten eigenlijk kijken waarom gebeurt dit gedrag. En daarmee moeten we aan de slag. En dat die ruimte, misschien is die er niet altijd.
Ik snap dat gevoel van medewerkers. Ik kan er ook best wel bij komen. Want je moet soms ook wel echt iets van jezelf loslaten. Maar incidenten moet je volgens mij altijd bezien in dit kind, op dat moment, met deze volwassenen, in deze situatie. Dus als je echt wil kijken hoe functioneert zo'n kind in zo'n school, hoe doet hij het bij andere docenten? Lukt het bij andere docenten wel? En waarom lukt het dan wel? Wat doet die docent dan wel in die relatie tussen hun twee? Dus je kan dat kind daar niet eigenstandig op afrekenen. Je moet dat altijd in een breder perspectief zien.
Wat zijn eigenlijk nog meer uitdagingen binnen het traumasensitief onderwijs?
Nou, ik denk dat je er net al eentje noemde om continu met die bril naar het kind te kijken en je continu bewust te zijn tussen alle hectiek die er gebeurt en alle uitdagingen die er zijn op een dag. Om daarvoor jezelf voldoende ruimte voor te creëren, om die bril op te blijven zetten.
Dat is één. En twee, het is zwaar werken in het speciaal onderwijs, dus we hebben ook gewoon nog wel eens verloop.
Ja.
Dan komen er nieuwe mensen binnen, die nemen hun eigen professionaliteit mee, die nemen hun zelf mee.
Hun eigen triggers ook.
Misschien ook hun eigen triggers. En die moet je wel proberen in de cultuur die we graag voor ogen hebben, om die daarin mee te trekken.
Ja, want ik zie ook docenten die juist vanuit een soort van autoritaire rol willen lesgeven, wat soms weer een beetje strookt tegen dat traumasensitieve, zeg maar, er mag ruimte zijn voor jouw problemen en zo van. dat zij die docenten denken van ze zijn juist gebaat bij een bepaalde hele heldere structuur en een soort van afgebakendheid van dit zijn de regels. En ja, daar is constant wel daar is best vaak een spanningsveld binnen mijn school dan.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd, ik denk dat structuur en duidelijkheid is superbelangrijk. Want dat geeft heel veel veiligheid en heel veel rust ook voor de leerlingen. Dus het betekent trouwens, sensitief onderwijs betekent niet het loslaten van die structuur of het loslaten van regels of het tolereren of goedkeuren van gedrag. Maar het is wel de manier waarop je ermee omgaat. Als jij kijkt naar een kind en ziet dat er een stoel door de klas gaat en dat zo labelt, dat is een andere manier om te kijken dan te denken, deze leerling voelde zich zo onveilig, die wist niet meer wat hij deed. En we moeten nog steeds iets met die stoel door de klas, want dat kan niet. Mm-hmm. Maar het is wel een andere blik om ermee te kijken.
Ja.
Dus structuur is nog steeds nodig, regels zijn nog steeds nodig, maar het is wel de manier waarop je die inzet en het gesprek met de leerling daarover aangaat.
Ja.
Ja, en ik denk dat je moet proberen om je resultaten te verwezenlijken door het gezag te krijgen van de klas of van de leerlingen. En dat niet per se met macht af te dwingen.
Hoe dus, doe je dat?
Dat is een hele complexe vraag waar heel veel verschillende antwoorden op kunnen komen. Ik denk dat je altijd oprecht moet zijn. Ik denk dat je soms je eigen denkpatronen ook hardop moet uitspreken naar een klas of naar een leerling, zodat zij ook snappen hoe het in jouw hoofd eraan toe gaat. Ik denk dat je ontzettend veel moet communiceren hoe je het graag wil hebben. Ook al zie je nog niet dat het op die manier gebeurt. Dus ieder moment dat je in een klas ziet dat iets niet gaat zoals je het eigenlijk zou willen, hoef je er niet per se een straf voor te geven. Maar je kan wel continu communiceren, zenden hoe je graag wil dat het gebeurt. Zodat leerlingen zich dat uiteindelijk eigen gaan maken. En twee is in taalgebruik ervoor zorgen dat je leerlingen eigenlijk nooit een stok geeft om geïrriteerd naar jou toe te raken. Waardoor die relatie altijd wederkerig kan blijven bestaan. En over het stukje relatie. In die relatie zit altijd die wederkerigheid. Jij moet ook iets van jezelf laten zien. Willen leerlingen ook iets van zichzelf laten zien. Dus dat vertrouwen, dat komt niet vanzelf. Ik noem dat wel eens de long run. Ik heb het hier toevallig eventjes opgeschreven. Ik dacht, dat komt misschien wel uit in dit gesprek vandaag.
Mm-hmm.
In normale omgangsvormen kun je eigenlijk, zoals wij elkaar nu zien, hè, we kennen elkaar niet, we kennen elkaar een paar minuten, we kunnen respect voor elkaar hebben, we kunnen eerlijk zijn, we kunnen elkaar vertrouwen. Dat doen we vaak totdat het tegendeel bewezen is. En deze drie stappen doen wij al in 2/10 van een seconde. Daarna kunnen we contact hebben en kunnen we samenwerken. Bij leerlingen die getraumatiseerd zijn of beschadigd zijn, is het in ieder geval mijn observatie dat het precies andersom gaat. Die gaan eerst observeren, dan gaan ze testen, dan kunnen ze met je samenwerken. En vanuit dat samenwerken ontstaat contact. Vanuit dat contact kan vertrouwen ontstaan. En vanuit dat vertrouwen kan eerlijkheid ontstaan.
Hm.
Dus het is precies andersom.
Ja, en vanuit daarom, wantrouwen.
Precies. Ja. En daarom noem ik het ook de long run. Ze zijn soms beschadigd in het vertrouwen. Dus ze hebben allerlei mechanismes die ze eerst moeten aftikken voordat ze op dat vertrouwen uitkomen bij je.
Wat zegt de wetenschap hierover? Zijn er onderzoeken naar TSO?
En er worden steeds meer onderzoeken gedaan. Ik noemde het net al even over hoe vaak het voorkomt. Dat is een aantal jaar geleden onderzocht in Nederland. Er worden nu ook binnen speciaal onderwijsscholen ook onderzoek gedaan. Ook binnen onze eigen organisatie wordt steeds meer onderzoek hiernaar gedaan. Enerzijds op schoolniveau, wat het effect van traumasensitief onderwijs is. Of dat effect er is. Mm-hmm. En wat dat zorgt voor de kennis en de houding, de attitude van collega's jegens traumasensitief onderwijs.
En komt daar al wat uit?
Ja, dat wordt op schoolniveau altijd bekeken. Mm-hmm. Dus dat is heel erg van in hoeverre slaat het aan of waar wat behoeft nog aandacht.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd wordt er nu ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. En dat gaat veel meer over enerzijds de prevalenties binnen onze eigen doelgroep. Hè, want die cijfers bestaan er, maar is dat ook hoe het binnen IUP vormgegeven is? En anderzijds wordt er onderzoek gedaan naar PACES. Ik noemde net al even die ingrijpende jeugdervaringen. Dat is gestoeld op ACES. De tegenhanger daarvan zijn PACES. En dat zijn eigenlijk de krachten. Dus wat maakt leerlingen veerkrachtig?
Dus ACES staat voor ingrijpende levensgebeurtenissen. De afkorting. En je zegt PACES is juist het tegenovergestelde.
Ja, de beschermende factoren.
Ja. Ja. En dat, wat kun je daar een voorbeeld van geven, wat dat zijn?
Nou, dat kan bijvoorbeeld een steunend netwerk zijn, waar kinderen heel veel kracht uit halen. Ja. Momenteel worden alle data verzameld. En ik denk dat dat een heel mooi onderzoek is wat gedaan wordt. Want de kids die binnenkomen hebben hun rugzakje op. Die hebben die ingrijpende jeugdervaringen meegemaakt. En ondanks dat we weten dat door het inzet van traumasensitief onderwijs we heel veel kunnen herstellen. Die hersenen zijn heel plastisch, dus ook voor positieve verbindingen, die kunnen opnieuw gemaakt worden. Maar als we natuurlijk nog meer inzicht hebben wat die pezen zijn, dat kan je toevoegen. Mm-hmm. Met die ingrijpende gebeurtenis heb je te dealen, maar die
binnen TSO kun je die toevoegen?
Ja, binnen je klasseklimaat. Als je natuurlijk meer zicht hebt op wat is het nou wat beschermend werkt voor een leerling, dan kan je kijken, is dat iets wat we kunnen toevoegen aan ons klasseklimaat?
Ja, wat werkt wel in plaats van wat werkt niet?
Ja, waar heb je mee te dealen? Waar komt een kind mee binnen? Dat is, daar moet je het mee doen.
Ja, eigenlijk zou het mooi zijn dat je zeg maar in een klaslokaal zou zien wat alle mooie karaktereigenschappen van iemand zou zijn. Als je dat elke dag benadrukt van hoe mooi ook iemand is. We zijn zo vaak bezig met van wat niet goed gaat.
En dat is ook, dat is mooi dat je dat noemt. Want hetgeen wat de kinderen met name in die eerste levensjaren meemaken. Op basis daarvan worden overtuigingen gevormd. Overtuigingen over jezelf, over de ander, maar ook over de wereld.
Ja,
dus de kinderen komen met die overtuigingen binnen. En dat zijn niet altijd, ik kan je voorstellen dat je negatieve ervaringen hebt opgedaan. Dat het ook geen positieve overtuigingen zijn.
Ja.
En dat wil je gaan, dat noemen ze binnen TSO, de koffer opnieuw inpakken.
Ja.
Dus dat wil je eigenlijk ombuigen naar andere overtuigingen.
Klinkt allemaal heel mooi. Wat hebben we nodig om deze TSO-benadering nog meer te kunnen uitrollen binnen het onderwijs?
Ik denk dat het bewustzijn van de impact die je hebt als onderwijsprofessional, als je kijkt hoeveel uur een kind doorbrengt op school, daar kan je dus ook heel veel nieuwe ervaringen in op laten doen. Heel veel positieve ervaringen, heel veel vanuit veiligheid en vertrouwen een kind tot rust laten komen en tot leren laten komen, tot ontwikkelen laten komen.
Mooi.
Ik denk dat je, als je gedragsspecialist wil zijn, dan is het ook handig dat je het evidence-based werken ook echt omarmt. En dat betekent dat je op scholen ook een soort professionele standaard mag neerzetten, mag verwachten. En de uitdaging is wel om mensen in die professionele standaard te krijgen, los van hun eigen overtuigingen, waarden. Dat kunnen ze dan misschien weer ergens op andere momenten laten zien. Maar in de school verwachten we een professionele standaard. En ik denk dat dat wel een uitdaging is voor de toekomst. Hoe kunnen we die professionele standaard goed duiden, goed neerzetten? Misschien ook zelfs wel toetsen. Doen we nog steeds wat we zeggen dat we doen? En welke resultaten boeken erbij? Ik denk dat dat de next step is.
Ja, deze podcast heet Generatie Veerkracht. Als jullie een kracht of een tool zou kunnen hebben om de toekomst te kunnen beïnvloeden van de zorg of van TSO, wat zouden jullie dan willen inzetten?
Ik denk dat het onderwijsstelsel een beetje op slot zit. Dus als ik een toverstokje zou hebben, zou ik het opnieuw willen inrichten.
Ja.
En dan zou ik zeggen, we trekken met een passer op een leeg vel van de kaart van Nederland. Allemaal cirkels. Met een diameter van zo'n 15 kilometer, een radius van 7,5 kilometer. En in iedere cirkel moet al het onderwijs geboden worden wat we in Nederland momenteel hebben. En er mag maar één bestuur per cirkel actief zijn. Een bestuur kan meerdere cirkels bedienen, maar er is maar één bestuur in zo'n cirkel. Op die manier haal je alle bestuurlijke rompslomp, alles over concurrentie en dergelijke haal je allemaal weg. Je bent gewoon als bestuurder verantwoordelijk voor al die leerlingen in die cirkel. En alle leerlingen kunnen op de fiets naar school. Ik denk dat we daarmee ongelooflijk veel zouden winnen in Nederland.
Want wat gebeurt er nu dan?
Nu heb je concurrentie tussen scholen. En er is een situatie gecreëerd waarbij, ondanks dat we een zorgplicht hebben, leerlingen tussen wal en schip vallen. Omdat een school kan zeggen, hier ben ik wel van en hier ben ik niet van. En als je in zo'n cirkel zegt, je bent van alle leerlingen, dan kun je nooit naar iemand doorverwijzen. Dan heb je het zelf op te lossen.
Je houdt het lokaal ook.
Je houdt het lokaal en je houdt het dicht bij huis. Dus ook dicht bij het netwerk van kinderen. Kinderen kunnen zelfstandig naar school in plaats van met een taxi, waardoor ze,
als
je zelf naar school fietst, dan doe je daar ook heel veel competenties uit op. Het leven is natuurlijk meer dan in de muren van de school.
Mm-hmm.
Wat het oplost, denk ik, is dat kinderen minder tussen het wal en het schip vallen. En we zien ook dat een van de grootste factoren voor schooluitval zijn schoolwisselingen.
Ja.
Dus we hebben een systeem gecreëerd waarin leerlingen heel makkelijk zelf van school kunnen wisselen, maar soms ook moeten wisselen, omdat scholen vinden dat het kind daar niet meer welkom is.
En dan is het een kritieke fase voordat hij potentieel een thuisblijver
wordt. Precies.
Ja, helder. Mooi. Carlijn, wat zou jij met jouw kracht doen?
Ik zit op iets ander niveau.
Mag. Het is jouw kracht.
Ja, als ik kijk naar de verdere doorontwikkeling van traumasensitief onderwijs, denk ik dat dat er al heel veel collega's zijn die al heel veel moois doen, heel veel goeds doen. En ik denk dat als we daar nog een beetje meer van gaan doen, je hebt de metafoor met de emmer met de witte verf en de rode druppels.
Ja.
Hij wordt niet na 1 druppel, wordt de verf niet roze. En na 2 ook niet. Maar als je dat maar blijft doen, op een gegeven moment gaat de verf roze kleuren. En als we dat zien naar wat we voor impact hebben op de leerlingen, dan kan je die schooltijd naast het leren, of eigenlijk als basis voor het leren, gebruiken. Dat het kind zich veilig voelt en gezien wordt, zodat hij kan leren en kan ontwikkelen. En ik zou het ook heel mooi vinden als leerlingen zelf meer gaan begrijpen van hoe werkt dat eigenlijk? En wat gebeurde er nou dat ik zo boos werd? Of dat ik me niet meer kan herinneren wat er gebeurde toen ik zo boos werd.
Ja.
Dus dat we daar nog een stap in maken om dat ook aan kinderen en leerlingen uit te leggen.
Dat ze de tools krijgen om te reflecteren.
Ja.
En kunnen ouders hier ook nog wat meer in betekenen? Ik zie eigenlijk relatief weinig betrokkenheid van ouders, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, terwijl ik denk, die hebben zo'n belangrijke functie ook nog.
Ik denk dat het heel wisselend is. Ik denk dat we scholen hebben waar ouders juist heel erg betrokken zijn. Maar het klopt, we hebben ook scholen waar ouders minder betrokken zijn. Ja, ik denk dat we ook meer zouden kunnen doen met de ouders. Zouden ouders ook heel erg gebaat zijn bij een traumasensitieve aanpak? Of het traumasensitieve aanpak eigen kunnen maken om met hun kind te werken? Of in ieder geval kennis en kunde hebben over hoe zo'n puberbrein bijvoorbeeld werkt. Waardoor ze iets beter kunnen verklaren waarom de bepaald gedrag zich manifesteert.
Hoe mooi zou het zijn dat je een soort van psycho-educatie gaat geven voor ouderavonden? Dus van kom maar erbij en we gaan het hebben over het puberbrein of zo. Dat we dat meer lokaal met elkaar gaan bespreken.
We hebben in het verleden ook wel gedaan hoor. Maar is ook vaak heel kwetsbaar voor ouders. Om het daarover te hebben.
Ja.
En te erkennen dat ze misschien wel problemen hebben thuis.
Ja.
Ja, en ook weer een eigen koffertje hebben. Dus het is ook, ik denk dat het heel mooi is als wij ook die traumasensitieve bril niet alleen naar de leerlingen opzetten, maar ook naar de ouders toe.
Ja.
En wat jij net noemde, die ouderavond, dat is ook wel iets wat vanuit het projectteam nog als wens op het wenslijstje staat. Dat heel mooi is als je de school de tools van traumasensitief onderwijs meegeeft, de leerlingen daarin meeneemt en ook de ouders. Zodat je veel meer met elkaar daarin eenduidig de kennis kan overdragen en kan kijken wat een kind nodig heeft.
Ja, mag ik jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek en het inzicht in TSO. Heel erg bedankt.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je misschien zelf werken in de zorg? Kijk dan op werkenbijihub.nl.